Ik wil graag met jullie verder gaan in die serie van gewone mensen die stand houden. En ik wil met jullie nadenken over een bijzondere vrouw. Ze heet Maria van Magdalena of Maria van Magdala. Dat ligt eraan welke vertaling dat je eigenlijk gebruikt. En ik werd bij deze preekserie eigenlijk bepaald aan de hand natuurlijk van onze jaartekst. Waar staat: en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. En ik moest dan denken aan standhouden gewone mensen die volhouden. En nu heb ik de laatste keer gesproken over Petrus, twee preken, en toen vorige week met u over Johannes nagedacht. En dan zou de gedachte kunnen opkomen, ja, als de apostelen, dat zijn dan twee van die bijzondere geestelijke mannen, dat die stand houden, dat begrijp ik wel. En daar zou je misschien niet mee kunnen identificeren, alhoewel ik over het karakter van Johannes al een en ander toen gesproken heb. Maar je zou dan kunnen denken van zo geestelijk ben ik niet. Maar vandaag wil ik daarom met jullie nadenken over een vrouw waarvan de Bijbel eigenlijk opzettelijk heel vaag is over haar achtergrond. En toch is het een van de meest vooraanstaande vrouwen in het Nieuwe Testament. Ze wordt namelijk in alle vier de evangeliën genoemd. En vooral rondom de gebeurtenissen rondom de kruisiging zie je Maria van Magdalena steeds weer opnieuw genoemd worden. En wat daar in het bijzonder onderscheidt, dat is dat zij als eerste de persoon is waar de Heer Jezus aan verschijnt. En met haar, toen ik met deze geschiedenis bezig was, toen dacht ik van wat is het toch indrukwekkend dat de Heer God, dat de Heer Jezus zijn glorie echt toont aan de gewone mensen die hem ontmoeten. Zoals Maria van Magdalena, ik noemde al Stefanus, maar Johannes en ook Paulus die de Heer Jezus ontmoet op weg naar Damascus. En zoals ik al bij het welkom zei, is het natuurlijk ben ik niet bij machten om met een preek of met woorden dat ik met woorden zou kunnen schilderen de glorie van de Heer Jezus. En ook niet hoe hij zich aan u zou kunnen openbaren. En toch heb ik deze behoefte. Toch heb ik dit de hele week eigenlijk de Heere God voorgelegd. En ik heb toen ik de preek klaar was, toen dacht ik van Heer, wil u zich echt door dit leven openbaren? Wil u zich door dit leven openbaren in uw glorie en in uw heerlijkheid? Dat is echt waar ik naar verlang. En zo wil ik ook echt samen met jullie kort bidden. En dan gaan we aan de hand van deze vrouw, deze bijzondere vrouw, waar ik erg van onder de indruk was, samen kijken hoe zij de Heere Jezus ontmoet. Heere God, Vader, we willen u zo danken dat we in die stilte en zo onder de indruk zijn van alles wat er gebeurt. Maar in het bijzonder dat u uw glorie door alles heen, door de gebrokenheid laat zien. We bidden, Heer, dat u zich ook zo openbaart aan iedereen die hier is en thuis. Dat we iets mogen proeven, zoals ik al zei, dat een zonnestraal vol ons leven al vervullen, terwijl Jezus schijnt als de kracht van de zon. En we willen u zo danken, Heer, dat we iets mogen proeven van die heerlijkheid en die glorie die ons te wachten staat. En ik bid zo dat deze geschiedenis van deze eenvoudige, geschonden vrouw, die zoveel heeft meegemaakt, ik wil u zo bidden dat u zich daardoor openbaart aan ons. In Jezus' naam. Amen. Maria van Magdalena, die had een duister verleden. Je denkt misschien dat is de achternaam, Magdala of Magdalena, maar dat is niet haar achternaam, dat is de naam van het plaatsje waar ze uit vandaan kwam. Zo stond ze bekend in Lucas 2, die introduceert Maria van Magdala ook als de vrouw die met zeven demonen waren uit, waar zeven demonen waren uitgedreven. Dat als je dus eigenlijk over haar sprak, dan hadden ze het over Maria van Magdalena. Die kwam uit Magdalena en die was bezeten geweest van zeven demonen. Zo stond ze eigenlijk bekend. En ze werd ook met die naam genoemd, omdat er rondom de Heer Jezus nogal wat andere Maria's rondliepen en bij hem hoorden. Zoals natuurlijk Maria, de moeder van Jezus, maar er was ook een Maria van Bethanië. En zo waren er heel wat Maria's, drie Maria's, of nog een iets onbekendere Maria. Eigenlijk zijn er vier vrouwen met de naam Maria, die bij de binnenste kring van de Heer Jezus eigenlijk hoorden. En dat er gewezen werd op die bezetenheid van zeven demonen, had natuurlijk ontzettend veel invloed gehad in haar leven. De Bijbel geeft ons daar eigenlijk niet over haar specifiek, maar wel geeft de Bijbel ons heel specifieke en hele grote informatie wat het betekende voor mensen als ze bezeten waren van demonen of van bezeten waren van één demon. En mensen die bezeten waren, die konden soms heel gek doen. Zoals bijvoorbeeld die twee bezeten mannen die op een begraafplaats leefden. En die zich zo agressief gedroegen dat ze niet te benaderen waren. En in Markus 5 vers 5, dat verhaalt onder andere dat een van deze personen, een van deze mannen, die kwelde zich en sloeg zich regelmatig met stenen. Bezetenheid van demonen kwelde mensen. Niet alleen geestelijk, maar ook vaak lichamelijk. Je ziet bijvoorbeeld in Matthäus 12, vers 29, dat iemand blind was. Die was met blindheid geslagen, of doofheid. Of er was een onvermogen om te spreken, in Markus 9 vind je dat. Of er waren aanvallen van stuipen, of algemene ziekte. En bezetenheid, dat werd, zeg maar, de persoon die zeg maar bezeten was, dat werd... Het kenmerk was gewoon dat hij een slaaf was van de duisternis. En het is ontzettend goed om te weten dat de Bijbel, als die spreekt over bezetenheid, dan spreekt de Bijbel er niet over als over zonde. Het wordt meer vergeleken met een ziekte. En die mensen die zeg maar door een demon bezeten waren, die werden ontzettend vernederd door die boze geest. Ze waren eenzaam, depressief. Het waren eigenlijk verloren personen. En door de samenleving werden ze gezien als verschoppelingen, slachtoffer, waarvan het hele leven al geruineerd was. En zo iemand was Maria van Magdala. Een vrouw, angstig, ongelukkig, vol van schaamte, eenzaam en depressief. En soms waren mensen die bezeten waren, die hadden zeg maar bijna geen zorg. Soms waren er misschien toegewijde familieleden die zorg droegen, maar er was nooit rust vanwege die kwelling van die demonische overweldiger. Er was geen vreugde in hun leven. Hun leven bezat eigenlijk alleen maar duisternis. En het allerergste wat je eigenlijk ziet, is dat er geen hoop was. Niemand op deze wereld kon deze mensen helpen. Er was niet te genezen. En er was, weinig hoop op bevrijding. En dan zie je eigenlijk dat het bijzonder is, vind ik, dat de Bijbel niet veel vertelt over de achtergrond van Maria van Magdala. Of Maria Magdalena. De details, die worden weggelaten. We weten niet waar ze bevrijd is, hoe ze bevrijd is. Maar in ieder geval ging het om zeven boze geesten. En het zou niet erger kunnen zijn als je al die dingen eigenlijk ziet in Gods woord dat iemand door één demon bezeten is. Wat mij opvalt, als ik zeg maar, ik doe regelmatig daarover zeg maar studies. Wat mij eigenlijk opvalt, dat is dat zo'n iemand die bezeten was, die kwam zelden, of eigenlijk nooit zie je in de Bijbel, dat hij zelf naar de Heer Jezus kwam. Het was altijd zo dat iemand hem meebracht. Iemand nam hem mee. En dan was het zo indrukwekkend, zie je, dat er eigenlijk op het moment dat iemand zeg maar, in de naburigheid of in de nabijheid van de Heer Jezus was, dan werd hij bevrijd. Er werd niet veel poespas gedaan. Het was gewoon, de persoon kwam in de nabijheid van de Heer Jezus en hij was in die nabijheid. En dan zie je dat hij, zeg maar, bevrijding plaatsvond. En meestal werden die mensen dus door iemand meegenomen. En zo zal het ook met Maria Magdalena gebeurd zijn. Dat iemand haar heeft meegebracht. Dat iemand naar Jezus toe heeft gebracht. En het leven was niet alleen verbeterd van deze vrouw. Het was totaal veranderd. Het was compleet veranderd. En ik denk ook dat hoe meer ik zeg maar met het leven van Maria van Magdalena eigenlijk bezig was en haar toewijding zag, denk ik dat de Bijbel dat benoemt om vooral de goedheid en de macht van Jezus te tonen en die te benadrukken. Dat alleen God kan bevrijden, alleen de Heer Jezus heeft die macht en dat deed hij bij deze Maria. En Maria, die dus bevrijd was, die voegde zich in de nauwe kring van discipelen. Die was, zeg maar, rondom de discipelen was zij, zeg maar, bij de Heer Jezus. Lucas 8, vers 1 tot en met 3, daar staat bijvoorbeeld, en het gebeurde daarna dat hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde. En de 12 waren bij hem. En sommige vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren. Namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie 7 demonen uitgegaan waren. En Johanna, dus vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes. En Susanna en vele anderen die hem dienden met hun eigen bezittingen. Ik vind het zo bijzonder, zo indrukwekkend, dat zeg maar, in die, zeker als je kijkt in die cultuur, dat rondom een rabbi waren eigenlijk alleen maar mannen die zich verzamelden. En de Heer Jezus die had zowel mannen als prachtige toegewijde vrouwen. En een van die vrouwen was Maria van Magdalena. En als je dan die evangelie bestudeert, dan is het heel erg duidelijk dat Maria zeg maar, bij de kruisiging van de Heer Jezus, dat zij bij die kruisiging aanwezig was. Ze stond bij Maria, de moeder van de Heer Jezus, en Salome, waar ik vorige week al iets over gezegd heb, dat was de moeder van de apostelen Jacobus en Johannes. En dan nog een andere, minder bekende Maria. In Johannes 19, daar staat van 25 tot het 27, en bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had, dat is Johannes, die haar, bij haar zag, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in huis. Ze stond zo dicht bij het kruis, dat ze hoorde de Heer Jezus spreken tegen Johannes om, en dat hij Johannes vroeg om voor zijn moeder te zorgen. En deze Maria van Magdalena, die bleef tot het bittere einde. In Matthäus 27, vers 55 en 56, er staat, en er waren daar vele vrouwen die uit de verte toekeken. Dat gaat over de kruisiging hier. Ze waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hen waren Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeus. Ze zag die wreedheid aan het kruis en dat ze bleef tot het bittere einde uit loyaliteit en uit liefde voor de Heer Jezus. Haar dank was ontzettend groot. En dankzij Maria van Magdalena kregen ook de discipelen te horen waar Jezus begraven werd. In Markus 15, dan zie je eigenlijk onverschrokken, in Markus 15 worden twee onverschrokken, moedige mannen genoemd. die naar Pilatus gaan om te vragen waar het lichaam, om het lichaam van Jezus van het kruis te halen, om hem te begraven. Het zijn niet twee apostelen, het zijn twee vooraanstaande leden van het Sanhedrin, van de Joodse raad. Dat zijn Nicodemus, die eigenlijk ook bekend is, omdat hij in de nacht naar Jezus toe kwam en een hele discussie of vroeg naar wedergeboorte. En een andere, dat was Jozef van Arimathea. En deze Jozef van Arimathea, dat was een zeer vooraanstaand lid van het Sanhedrin. En die raad, het Sanhedrin, had ingestemd met de veroordeling van Jezus om hem te kruisigen. Maar deze Jozef was een geheime discipel van de Heer Jezus. En hij had niet ingestemd met dat besluit en de handelswijze van de raad. En in Johannes 19, vers 38, daar staat: en daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond dat toe. En ze gingen toen op weg, die twee broeders, die twee mannen, en ze gingen op weg en ze namen het lichaam van de Heer Jezus weg. En dan staat er dat van Maria Magdalena en de andere Maria, die volgden deze broeders. En dan staat er in Marcus 15, vers 47, en Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, zagen waar hij gelegd werd. Ze keek toe hoe ze haar Heer in het graf legde en na alles wat hij voor haar gedaan had, was haar hart gebroken. Het is toen ik aan deze passage kwam, toen moest ik eigenlijk even stil zijn om te zien wat eigenlijk, hoe bijzonder die intense liefde van Maria was naar de Heer Jezus toe. Ze zag waar ze hem hadden gelegd, ze was loyaal, ze bleef hem volgen, ze bleef bij hem en wilde hem ook een waardige begrafenis geven. Maar het verdriet wat hier eigenlijk zo staat beschreven, dat ze zeg maar vanaf het moment dat ze de Heer Jezus volgt en vanaf het moment dat hij naar het kruis gaat en dat zij daar in die nabijheid blijft, zie je uiteindelijk dat ze haar hart breekt van diep verdriet. En ze is vastbesloten om het lichaam te wassen en daarvoor te zorgen. En dan zie je in Lucas 23, vers 55 en 56, dan zie je eigenlijk dat ze voorbereidingen treffen om op die Sabbat naar het graf te gaan. Ze gingen vroeg op pad en ze hadden de Heer Jezus zo lief dat ze een waardige begrafenis wilden geven. En ze kwam bij de eerste dag van de week, de opstandingdag, aan het graf. En geen enkel moment dat ze eigenlijk dacht aan de opstanding. Ze had namelijk de verwoesting gezien, wat er was aangericht aan zijn lichaam. En ze was gebleven. Ze had gezien hoe die twee mannen de Heer Jezus in het graf had gelegd. En het grote probleem op die eerste zondag van die week, was: wie zal de steen ons wegwentelen? En dan volgt er een beschrijving van wat er gebeurt aan het graf. En dat wil ik u heel graag voorlezen. Gewoon dat we gewoon lezen wat er gebeurt. Als je deze vrouw echt volgt en al deze teksten ziet, dan is er zo'n diepe bewogenheid, zo'n hunkering om de Heer Jezus te dienen. Er is zo'n verlangen, terwijl ze geen enkele notie heeft van dat er een opstanding is. Je ziet dat ook bij de discipelen. Ze wisten bij de Joden wel dat er een opstanding van de doden zou zijn. Dat hebben ze gezien in Ezechiël, daar waren ze wel op voorbereid. Maar het was niet zo dat ze dachten aan dat iemand uit de doden zou opstaan. Dus de opstanding van doden, dat kende men vanuit het Oude Testament. Maar het was niet zo dat ze in de schrift hadden gelezen en gezien, want er zijn wel absolute zeg maar aanduidingen van, dat de Heer Jezus zou opstaan uit de dood. Maar daar hield eigenlijk niemand rekening mee. Dus ze ging naar het graf om de Heer Jezus daar te zalven. En dan staat er in Johannes 20, ik lees het voor uit de NBV-vertaling. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf weggenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen en wij weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, Johannes en Petrus. Maar de andere discipel, Johannes, die snelde vooruit. Sneller als Petrus. Hij kwam als eerste bij het graf. En toen Johannes zich vooroverboog, zag hij de doeken liggen. Maar toch ging hij er niet in. Dan volgt Simon, Petrus, die komt en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, Johannes, die het eerste bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria van Magdala stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En ze zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Wat daarna gebeurt is dat de vrouwen teruggaan naar de discipelen, maar Maria die blijft bij het graf. En dan is er een engel die spreekt, waarom huil je? En ze zegt, ze hebben mijn Heer weggehaald, maar ze weet niet waar ze hem hebben neergelegd. En op dat moment draait ze zich om. Eerst herkende ze hem niet door haar betraande ogen. Het was Jezus die zei, waarom huil je? Wat zoek je? En Maria dacht eerst dat het de tuinman was. En toen noemt Jezus haar bij de naam. En Maria keert zich om en ze zei tegen hem, Rabboni, meester. Ze herkende hem aan zijn stem. Moest ze denken aan Johannes 10, waar we de Heer Jezus zullen herkennen aan zijn stem. En weet je, als je dat verhaal, zo, die geschiedenis zo ziet, dan is dit een vrouw die haar Heer en haar bevrijder, haar herder, had leren kennen. Een vrouw die niet wegliep bij het kruis. Een vrouw die wist waar ze haar Heer had begraven. Een vrouw die stand hield door alle pijn, verdriet en haar oog echt gericht hield op Jezus, haar leidsman. Weet je, het is zo bijzonder eigenlijk, als je haar toewijding ziet, en ik wil Jesse en Johanna al vragen om naar het podium te gaan, ze zullen voor ons een lied zo dadelijk zingen. Weet je, als je Maria, een vrouw die bezeten was van 7 demonen, een vrouw die zo gebroken is, een vrouw die zeg maar, met zoveel toewijding eigenlijk de Heer Jezus eigenlijk volgt, en in haar gebrokenheid en in die gebondenheid bevrijd wordt. En dan ziet ze de glorie van een opgestane Heer. Dat de Heer Jezus zich als eerste aan deze vrouw met die status, die zo bekend stond als de vrouw die bezeten was, dat hij zich aan haar als eerste openbaart. En weet je, de Heer Jezus laat hierin zien dat hij gekomen is en zich uitstrekt naar diegenen die gebroken zijn, die kwetsbaar zijn, die verworpen zijn. Dat hij zich uitstrekt om net in deze moeite zijn glorie en zijn heerlijkheid te laten zien. We zullen nu luisteren naar een lied wat zegt: toon uw glorie. Ook om, zeg maar, in dat lied, in de rust, zeg maar, de Heer Jezus echt zelf te naderen. En in het midden van dit lied wil ik heel graag naar voren komen en dan zal ik bidden. Ik wil eigenlijk heel erg graag bidden dat u zichzelf even individueel echt zo mag uitstrekken om die glorie van Jezus echt in uw leven te mogen ervaren. Dat u mag ervaren dat hij gekomen is in die gebrokenheid, in dat verdriet wat veel mensen kennen, in die moeite die we soms kennen, in die gebondenheid. En soms dat we die belemmeringen ervaren om niet ten volle van die glorie te kunnen genieten. En ik wil daarom ook midden in het lied echt heel erg graag voor ons bidden, ook als gemeente. Als gemeente dat we bekend staan als mensen waarin de glorie en de heerlijkheid van Christus in het midden is. Ik denk dat dat ook het grote verschil maakt tussen, zeg maar, dat we dat we wel of niet kunnen standhouden. De wereld wordt steeds grimmiger. Alles wat om ons heen gebeurt, wordt steeds gewelddadiger. Het wordt steeds verdrietiger. Het wordt steeds dat mensen ontheemd raken. En dat kan ons zo pakken. Ik merkte net ook van toen ik die beelden zag, ik had ze 2 keer al gezien, van die ontheemden, van die vluchtelen, de Joden die dan vluchten, dan krijg je eigenlijk zo'n verdrietig gevoel, zo'n machteloos gevoel. Dan krijg je een gevoel wat kunnen we eigenlijk betekenen? En dan word je afgeleid. Omdat het gaat om de glorie en de heerlijkheid van God die zich daar ook in die gebrokenheid openbaren wil. Zoals in dat leven van Maria van Magdalena. En als we dan, zeg maar, zo dadelijk bidden, dan wil ik daarvoor bidden. Dan wil ik echt zo daarvoor bidden om die heerlijkheid en die glorie van Christus, dat die in ons leven echt mag vullen. En dat de gemeente mag vullen. En daarna zal ik ook de zegen uitspreken. Maar laten we eerst eens luisteren naar dit prachtige lied. Thank you. dat er zo kan staan. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we een hunkering hebben naar de glorie en heerlijkheid van uw Zoon Jezus Christus, de opgestane Heer. En zoals dat in uw woord steeds weer geopenbaard wordt en mensen zo diep onder de indruk raken als ze de Heer Jezus zich ontmoeten en zien in zijn opgestane heerlijkheid. Dan denken we aan Stefanus, aan Johannes, aan Paulus. We denken zo, Heer, aan Maria Magdalena, de apostelen. Vader, dat maakt het grote verschil, ook naar Pinksteren, om een leven echt in te zetten voor de verkondiging van het evangelie. Omdat ze uw heerlijkheid hadden gezien. En zo willen we ook ons echt uitstrekken. Als personen, als broers en zussen. Om uw heerlijkheid zo te ervaren in ons leven. Om de Heer Jezus echt te zien in zijn heerlijkheid. Ook al is het maar een zonnestraal. Straks zullen we in volheid mogen zien. Maar ik wil ook zo bidden voor diegenen die belemmeringen ervaren in een relatie met de Heer Jezus. Vader, we willen u zo bidden dat u deze belemmeringen door de heerlijkheid van uw Zoon, door de glorie van uw heerlijkheid, dat die wordt weggenomen. Dat we vrij mogen zijn zoals Maria vrij is geworden in die ontmoeting met u. Vader, we willen ook echt bidden voor de gemeente. Dat die heerlijkheid en die glorie van Jezus, dat dat het verschil is als mensen hier binnenkomen. Dat ze iets van die majesteit en van die heerlijkheid echt mogen zien. Dit bidden we zo. In naam en glorie van uw hoogste Zoon. De hoogste Heer. De allerhoogste Heer. Uw enig geborene. Prijs uw naam. Amen. Vader, zo willen we op het einde van deze dienst de zegen zo uitspreken. U danken dat u ons bedouwt met uw Heilige Geest. Dat u ons echt toerust. Dat u ons geestelijke ogen heeft gegeven, een open hart. Om de Heer Jezus echt te zien. En dat we een kanaal mogen zijn om die heerlijkheid ook in onze omgeving, in ons gezin. Of op school, of daar waar we ook zijn, om een kanaal van zegen te mogen zijn. En zo spreken we zo die zegen uit. De Heere, die zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Door mij uw geloof.